Na de preek zingen we zonder nadere aankondiging Psalm 70, vers 1, 2 en 3. Psalm 70, vers 1, 2 en 3. Gemeente, het gaat vanmorgen over het advent van Anna. In het Hebreeuws uitgesproken Hanna. De meeste mensen in Jeruzalem zullen haar levensverhaal hebben gekend. Dat ze al jong weduwe was. Ze was nog maar 7 jaar getrouwd toen haar man stierf. Ze zal toen een jaar of 21 zijn geweest. Een meisje trouwde in die tijd als ze 13, 14 jaar waren. Ze zal waarschijnlijk geen kinderen hebben gehad. En een weduwe zonder kinderen keerde, als haar ouders nog leefden, terug naar het ouderlijk huis. Om daar te wachten op een tweede huwelijk. Maar daar is het niet meer van gekomen. Ze wachtte daar tevergeefs op. God had wat anders met haar voor. We weten niet zoveel van haar dat ze 84 jaar was. Of zoals we ook kunnen vertalen wat de nieuwe Bijbelvertaling doet. Ze was nu al 84 jaar weduwe. En dan is zij 105 jaar geweest. Net zo oud als Judith geworden is. Over wie het gaat in het gelijknamige apocryfe Bijbelboek. Judith stierf op die leeftijd. Ook na, net als Anna, lang weduwe te zijn geweest. En als Anna zo oud was, wat waarschijnlijk is, was ze al een lang mensenleven lang weduwe. Zolang dat haar huwelijksjaren in de vergetelheid zijn geraakt. Ze staat niet meer bekend onder de naam van haar man, maar onder die van haar vader. Dat ze de dochter was van Fanuel. Onder haar meisjesnaam dus. Maar dan heeft ze nog meegemaakt dat de Romeinen het land binnen zijn gevallen. En in bezit hebben genomen. Dan is ze getuige geweest van de verovering van Jeruzalem en de ontwijding van de tempel. Ze was uit de stam van Aser, een van de stammen van het 10-stammenrijk Israël. En die stam had een grondgebied in het uiterste noordwestelijke deel van Israël. En daardoor was er vanwege de handel die men bedreef met het aangrenzende gebied, het latere meer, het Tyrus en Sidon, veel grensverkeer. En er kwamen ook veel gemengde huwelijken voor. Vanouds waren de heiden niet uit het land verdreven. En dat bij elkaar en ook wellicht het feit dat ze ver van Jeruzalem en de tempel verwijderd waren, een grote afstand moesten afleggen om daar te komen, zal er dan hebben bijgedragen dat deze stam bekend stond als niet zo betrokken, als niet zo gelovig. En later hoorde de stam tot de 10 stammen die zich afscheiden van het huis van David. En daarmee ook van de belofte van de Messias en zijn komende rijk. En van Jeruzalem als hoofdstad en van de tempel. En deze stammen kwamen het eerst in ballingschap terecht. Een keer op slechts enkelingen na, niet uit de ballingschap terug. En tot die teruggekeerde van die 10 stammen behoorde het voorgeslacht van Anna. Het trieste verloop van haar leven is een weerspiegeling van de toestand van Israël na de verwoesting van Jeruzalem en van de tempel. En de wegvoering van het 2-stammenrijk naar Babel. Het is daarom dat de profeet Jeremia in het boek Klaagliederen Jeruzalem vergelijkt met een arme weduwe. En het lezen van het Bijbelboek Klaagliederen zou ons daarom kunnen doen denken aan Anna. Ze was ook zo'n arme weduwe. Beroofd van haar man en zonder kinderen. En niemand om haar te troosten. Niemand kwam om haar hand. Eenzaam zal ze zijn geweest. En ellendig. En het zou kunnen zijn dat er ook onder ons zijn. Die zich in haar herkennen. Die zich voelen zoals zij zich gevoeld hebben. En om je zo te voelen, hoef je geen weduwe te zijn of oud te zijn. Het komt in elke levensfase voor. Ook als je jong bent, ja, juist dan kan je eenzaam zijn. Heel veel jongeren blijken eenzaam te zijn, ondanks al hun vrienden die ze hebben op huis. Voor eenzame mensen is de maand december, met al die feestdagen, een moeilijke maand. Om tegenop te zien. Ouderen die je dan ontmoet, die zeggen het wel eens, pas dat die dagen maar achter de rug waren. En toch hoeft dat niet zo te zijn. Of te blijven. Dat kunnen we leren van Anna. Het leven had ook haar niet als jong, wat ze van het leven verwacht als jong meisje gebracht. Zowel in haar persoonlijk leven als in de recente geschiedenis van haar volk was er weinig om echt blij om te zijn. Ze was na het verlies van haar man met haar verdriet en haar eenzaamheid bij God terechtgekomen. En haar leven heeft daardoor een heel andere invulling gekregen. Ze leefde heel dicht bij God. En waar kan je beter zijn dan bij hem? Nabij hem te zijn, nabij God te zijn. Dat is het beste. Dat is al iets van de zaligheid. En ze zag uit naar de door God beloofde verlosser en verlossing. En dat is ook de bedoeling voor ons als het gaat wat nou Advent voor ons moet betekenen of inhouden. In de Adventstijd worden wij meer dan anders bepaald bij het komen van God in deze wereld. Dat gedenken we en dat vieren we met kerst. Maar het bepaalt ons ook bij zijn wederkomst en bij het gericht wat daarmee gepaard zal gaan. En bij de komst van zijn rijk, waarom we hebben leren bidden, uw koninkrijk komen. En van ouds is deze tijd van Advent een tijd van boete en van inkeer. Dat we ons bezighouden met de vraag, hoe zal ik u ontvangen? Hoe wilt gij zijn ontmoet? Anna hield zich daar ook mee bezig. Haar naam betekent begenaderde. En dat was zij. Ook gezien haar afkomst. Dat uit de stam van Aster zo iemand als zij is voortgekomen. Zij diende God als profeet. En het komt in de Bijbel wel meer voor. Dat God daar vrouwen voor gebruikt. Zie dan wel eens gebeuren als de tijd donker is. Misschien dat het wel dan aan mannen, Godvrezende mannen ontbreekt. Zoals Mirjam. Die ook bekend staat als profeet, profetes. Exodus 15. En Deborah. En Hulda. En het feit dat er in die tijd weer iemand was met de gave van profetie, dat was bijzonder. Dat was een teken van hoop. God zag weer naar zijn volk om. Simeon had ook deze gave. Alsof hij en ook Anna niet door de geestelijke leiding van die dagen als zodanig zijn gezien, zijn erkend. 300 jaar lang was er geen officiële profetie meer geweest. De laatste officiële profeet was Maleachi. Net als in de dagen toen Samuel tot profeet geroepen werd, ook een donkere tijd, was zoals het daar heet het woord van de Heere schaars. Het was een zeldzaamheid als de Heere rechtstreeks door middel van een gezicht of een visioen tot iemand sprak. In de dagen van Anna zag de toestand van Israël er somber uit. Na de terugkeer uit de ballingschap had Israël opnieuw zijn zelfstandigheid verloren. En dat is nog zo hun best voor gedaan dat het nooit meer zal gebeuren. Door streng vast te houden aan de geboden van God en allerlei geboden nog bij te maken. Maar toch, ze werden nu overheerst door de Romeinen. En het heil leek verder weg te zijn dan ooit. Geestelijk ging het ook heel slecht met hen. Godsdienst was er genoeg. Maar je moet niet vragen wat voor godsdienst. De vrijzinnigheid had de overhand, de Sadduceeën. En de orthodoxie was dood. Het had veel weg van de tijd waarin wij leven. Hoewel er ook nu hoopvolle tekenen zijn. Tenminste, als we ze willen zien. Zoals de nationale synode die onlangs gehouden is. En de verschijning van de herziene statenvertaling. En je zou ook verder kunnen denken aan de jongeren die vaak betrokken zijn. Enthousiast zijn. Vanwege de trouw van God waren er nog meer die met Anna verwachtingsvol uitzagen naar de Messias. Ze zullen beseft hebben en dat ook aan God hebben beleden, dat ze medeschuldig staan aan het verval van Israël. Met Daniel, wat Daniel in zijn tijd beleed, zullen ook zij beleden hebben. Wij hebben gedaan wat kwaad is in uw oog. En daarom hebben wij uw oordelen verdiend. Het zal daarom zijn geweest dat Anna haar tijd doorbracht met vasten en bidden. Vasten was in die tijd een teken van boetvaardigheid, van berouw. Als je vastte, dan onthield je bepaalde tijden van eten en drinken. Dat was geen doel op zichzelf. Maar om je beter te kunnen concentreren als je bad. Ons woord vasten, de oude oorspronkelijke betekenis ervan, als je het nagaat, dan betekent dat vasthoudend zijn. Geconcentreerd zijn op, in haar geval, met volle inzet en aandacht zijn bij wat door God is toegezegd. Bij wat komende is. Ja, bij degene die komende is. En vanwege die vasthoudendheid laat je andere dingen los. Vasten is jezelf wat ontzeggen, maar is het pas in de tweede plaats. Het gaat om het andere. Anna vaste en bad, nacht en dag. De nacht, het bijzondere, staat in het Grieks voor de dag. En de apostel Paulus schrijft aan Timotheus in een van zijn brieven dat hij werkelijk weduwe is, op God hoopt en volhardt in het bidden en smeken nacht en dag. Hij zal hier aan Anna hebben gedacht. En het zou niet verkeerd zijn als ook wij hier wat van zouden hebben. Van dat vasten en dat bidden bidden. Om zijn komst en de komst van zijn rijk. En bidden ook om een gezegend kerstfeest. Ja, dat ook ons leven deze invulling krijgt of al gekregen heeft. Want waar kunnen wij beter mee bezig zijn dan met God en met zijn dienst? En dat ook wij veel met onze zorgen en noden en met die zorgen en noden van anderen en met die van de kerk, de gemeente en met die van de wereld naar God gaan. Anna heeft in het bezig zijn met de dingen van God haar geluk gevonden. In de tempel is zij in haar element. En omdat ze daar vaak was, zal zij veel hebben gezien. Veel dingen die niet goed waren. Die vrijzinnigheid. En ook dat dode orthodoxe. Maar het was voor haar geen reden om uit de tempel weg te blijven. Maar om er juist te zijn. Vandaar wellicht dat vele vasten. En dat bidden. En dat juist daar. Bidden ook om de komst van de beloofde Messias. Dat hij Israël zal verlossen. Van al zijn ongerechtigheden. En van wat hen daarom was overkomen. De Romeinse overheersing. Nou, daar was hij veel mee bezig. Met vasten en bidden. Met het openleggen van haar handen voor God. Dag in, dag uit. Jaar in, jaar uit. Dat was haar levens. Invulling. Dat gaf zin aan haar leven. En het verlangen naar de komst van de Messias zal steeds sterker zijn geworden. Dat hij ingrijpt in de geestelijke en de politieke toestand van het land. Dat hij haastig neerdaalt om te verlossen. Zoals er staat in Psalm 70. Zo hield zij advent. Geen 4 weken, maar iedere dag. En van haar kunnen wij leren hoe ook wij daar inhoud aan moeten geven. Dat wij in het besef van onze persoonlijke en kerkelijke zonde, denkend aan de wederkomst van Christus en het komende oordeel, en ook denkend aan het waarom van zijn komst naar deze wereld, namelijk om ons van het oordeel te verlossen, wij ons voor God verootmoedigen en bidden om zijn wederkomst en de verlossing die daarmee gepaard zal gaan, de komst van zijn rijk en dat er ook voor die tijd nog een opwekking komt. Velen worden getrokken uit de duisternis. Was een wonder tot zijn wonderbaar licht. En hoe meer wij nu maar besef hebben van onze zonde en die van de kerk in het algemeen, hoe meer Christus zijn eerste komst en zijn wederkomst straks ten goede een wonder voor ons wordt. Hoe meer we ook naar het komende kerstfeest zullen uitzien. Dat we de Heer Jezus, het kind dat geboren is, zullen zien in de doeken van het woord. En hem daarin mogen omhelzen. En dat dat ons uitzien naar zijn wederkomst zal verlevendigen. Hoewel, om hem te omhelzen in het woord, hoeven wij niet op kerst te wachten. Hij wil ze ook vandaag weer laten vinden in het evangelie. dat hij laat verkondigen. Kan ook nu kerst worden, midden in de zomer. Wat we ook van haar kunnen leren is, hoe wij ook als we oud zijn, of doorziet of iets anders zijn uitgeschakeld, ons toch nuttig kunnen maken. God wil ons, u, jou en mij, in zijn dienst nemen, of weer in zijn dienst nemen. Ook al zijn we oud, ook al zijn we uitgeschakeld. De dichter van Psalm 92 zegt dat zij die in het huis van de Heere zijn geplant, in de grijze ouderdom nog vruchten zullen dragen. Om te verkondigen dat God recht is, dat hij goed is en barmhartig is en liefdevol is. Wat een zegen, gemeente. Is het voor jezelf en voor je omgeving, voor de gemeente waar je deel van uit mag maken, als je op deze wijze bezig mag zijn met de dingen van God en zijn woord. En als dat het geval is, als we net zo betrokken als zij de kerkdiensten bijwonen, zullen wij meer van het woord horen en in het woord zien dan iemand die niet zo betrokken is. Die er niet zo mee bezig is. Hoewel, God is ook een verrassend God. Die ook op onverwachte wijze zegt, ziet hier ben ik. Ook voor u, voor jou. Die niet zo betrokken was. Bent. Opdat je betrokken wordt. En op een dag ziet Anna iets dat er aandacht trekt. Een jong stel met een baby. In gezelschap van iemand die ze goed zal hebben gekend. Van Simeon. En dat hij dat kind in zijn armen neemt. En ze loopt er naartoe. En ze hoort hem God loven. Hem roemen. Prijzen. En wonderlijke dingen zeggen van dit kind. Dat dit kind is de zaligmaker, de redder, de Messias. Dat hij de zaligheid, het heil, de verlossing is en heeft. Die God bereid heeft voor het aangezicht van al de volken. Een licht tot verlichting van de heidenen. En tot heerlijkheid van zijn volk Israël. En dat dit kind tot een val en opstanding zal zijn voor velen in Israël. En een teken dat weersproken zal worden. Wat zij hier ziet en hoort, daar heeft ze met groot verlangen naar uitgezien. En zij gelooft wat Simeon van dit kind zegt. Hoewel er voor het oog niets bijzonders aan dit kind te zien is. Integendeel. Maar de Heilige Geest maakt gebruik van het getuigenis van Simeon. Wellicht zal ze op de hoogte zijn geweest van wat God aan Simeon heeft beloofd. Dat hij de Messias nog zal zien voordat hij sterft. En ze gelooft dat wat Simeon van dit kind zegt waar is. En op haar beurt gaat zij er ook van getuigen. Zij belijdt, zoals er staat, eveneens de Heer. Ze doet hetzelfde wat Simeon doet. Zij looft ook God, want zo kan dit woord vanuit de grondtaal ook worden vertaald. Zij stemt met hem in. Ze maakt met hem God groot. Omdat hij, wat hij eeuwen geleden beloofd heeft, vervuld heeft. Zij spreekt met lof en dank van zijn grote daden. Dat hij gedacht heeft aan zijn genade. En dat hij zijn trouw aan Israël heeft bewezen. Dat hij zijn enige geboren zoon als middelaar gezonden heeft naar deze wereld. En zo bevestigt zij Simeons getuigenis. Gemeente, laten wij dan ook ons voordeel doen met haar, van dit getuigenis. En met haar instemmen. Jozef en Maria, die zullen verwonderd en blij zijn geweest. En het maakt Anna zelf ook blij. Hopelijk ons ook. U, jou en mij. Het licht waarover Simeon sprak, is ook over haar opgegaan. Het licht van God, die Israël kon verlossen van al hun ongerechtigheden. En niet te vergeten, hij zal hen ook verlossen van al hun vijanden. Want daar gaat het ook over. Met kerst. In de lofzang van Maria. En die van Zacharias. Dat is ook een aspect van kerst. Niet alleen geestelijke vijanden. Maar ook daadwerkelijke vijanden. Onder aanvoering van de Satan. En dat zal voornamelijk gebeuren bij de wederkomst van de Heer Jezus. Dan zal Hij Israël verlossen van al zijn vijanden. En ook van de kerk. Die worden verdrukt en vervolgd om hun geloof wil. Die in gevangenissen zuchten. Anna hoeft niet langer meer te vasten. Het is nu tijd om blij te zijn. Tijd van goede boodschap. Vanavond wordt gezegd dat ze over dit kind sprak tegen allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Er waren dus nog meer die met haar en met Simeon uitzagen naar de komst van de Messias. Die daar de verlossing verwacht. En omdat Anna veel in de tempel was, zal ze geweten hebben wie dat waren. En als ze weer zo iemand zag, sprak zij met hem of haar over dit kind. En zelfs die mensen toen uit de tempel zijn weggebleven vanwege wat er allemaal niet goed was, zou hen dit zijn ontgaan. Zo kan ook ons veel ontgaan. Als we er niet altijd zijn, als het half kan. Als het woord verkondigd wordt. Wat wel jammer was dat dit soort mensen, die in Jeruzalem de verlossing verwachten, niet of nauwelijks werden aangetroffen onder hen die geacht werden de Bijbel goed te kennen. Dat blijkt later als de wijzen uit het oosten in Jeruzalem komen. Om de koning der Joden die geboren was te zoeken en te aanbidden. De priesters en de levieten en de overpriesters en de schriftgeleerden die er rondliepen, die jubelden het niet uit toen de Heere der heerlijkheid in de tempel werd gebracht. In heel dat drukke tempelcomplex waren er, behalve Jozef en Maria dan, maar twee mensen zich bewust van het hoge bezoek dat de tempel kreeg. Twee mensen maar die Jezus houden voor wie Hij is. Twee oude mensen nog wel. Maar de overige van de aanwezigen gaan door alsof er niets aan de hand is. Het allemaal, het verrichten van het offeren en bidden. Maar waar het om gaat, dat daar gaan zij aan voorbij. Hoe is dat bij ons, gemeente? Zien wij uit naar de viering van het kerstfeest? Omdat ook wij zoveel in dat kind zijn gaan zien? En daarom ook uitzien naar zijn wederkomst en de komst van zijn rijk? En dat het daarom nu al kerstfeest is in uw hart. Niet voor niets wordt een van de adventszondagen in de vroege kerk zondag Gaudete genoemd. Dat betekent verheugt u. En er wordt verwezen naar Filippenzen 4 vers 4. Waar Paulus schrijft: verblijd u in de Heere ten alle tijd. Wederom zeg ik u, verblijd u. Als het goed is, verwachten we hem, zoals er in het gebed in het avondmaalsformulier staat, met opgeheven hoofd uit de hemel. In alle droefheid. Maar het kan ook zijn dat zijn eerste komst ons niet zoveel zegt. Dat dat de reden is dat we in het algemeen zo weinig uitzien naar zijn wederkomst. Dat we druk zijn met van alles en nog wat, ook in de kerk. Als het gaat om al de vieringen die gehouden moeten worden. Behalve met datgene waarmee Anna en mensen als Simeon druk waren. Dat kan anders worden. En dat moet het ook. Daarvoor is het advent. Klinkt de boodschap. Bekeert u. Kom tot inkeer. En zo werd Anna een vreugdebode zoals de profeet Jesaja die beschrijft in hoofdstuk 52. Waar staat: hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van hem, in dit geval van haar, die het goede boodschap, die vrede doet horen van haar die goede boodschap brengt van het goede. Die heil doet horen van haar die tegen Sion zegt: uw God is koning. Het woord dat vertaalt in met verlossing betekent ook losmaking of loskoop. En vanuit die betekenis bevrijding, verlossing. In dit geval van schuld en van de gevolgen daarvan. Denk wat we zongen in Psalm 130. En hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. En aan wat God bij monden van de profeet Zacharia zegt: op één dag zal ik de ongerechtigheden van het land wegnemen. Wat Anna gehoord heeft, wat Anna gezien heeft, kan zij niet voor zichzelf houden. Haar hart is er zo vol van dat er monden van overloopt. Zij zag de Christus toen hij nog maar een baby was van 40 dagen oud. Maar wij mogen hem nu zien in het woord. Niet alleen liggend in de kribbe, maar ook voor ons hangend aan het kruis. En daaraan voor onze zonde gestorven. Maar ook weer voor ons opgestaan van de doden. Tot rechtvaardigheid van een ieder die in hem gelooft. En nu gezeten aan de rechterhand van de hemelse Vader. Als onze voorspraak. En we weten, en als het goed is zien we er naar uit, dat is al wederkomen. Tot behoud van allen die op hem hun vertrouwen hebben gesteld of dat alsnog zullen doen. En niet te vergeten, ja, die in deze plaats. Tot behoud, tot heerlijkheid van zijn volk Israël. Want het oordeel van allen die dat niet hebben gedaan, die aan hem voorbij zijn gegaan. Zou dat van u of jou nog gelden? Kom dan tot inkeer en vertrouw u. Vertrouw u alsnog aan hem toe. En maak met Anna en Simeon God groot. Amen.